het allereerste badje, vele slapeloze nachten en nog veel meer vieze luiers. Genoeg om je druk over te maken in de eerste 1000 dagen. Dan wil je je niet ook nog eens druk maken over wat er in je babyproducten zit. Daarom houden wij het clean en simpel bij Naïef. Met zachte verzorging voor de gevoelige babyhuid. Zonder microplastics, minerale oliën en alcohol. Zo zorgen we niet alleen voor je baby, maar ook de wereld die ze hun thuis noemen. For your baby's baby's baby dus. Naïef.
Hoi luisteraar, wij zijn Hugo, Max en Leon van de Grote Podcastlas. Wij zijn 3 geografen en elke week behandelen wij een ander land.
We spreken onder andere de geschiedenis, politiek, natuur, maar ook de sport, de muziek en natuurlijk het eten.
De nijlpaarden van Pablo Escobar, de vele bunkers van Albanië en het verschil tussen een sheik en een emir zijn zomaar wat voorbeelden die langskomen.
Maar we bespreken ook de geopolitieke invloed van China in Afrika en de impact van het Europese kolonialisme.
Luister dus wekelijks naar de audioversie van de Atlas, de Grote Podcastlas.
Welkom bij de Bright Podcast van woensdag 28 april. We praten hierbij over de trending topics in tech van deze week. Mijn naam is Floris en aangeschoven vandaag zijn Erwin.
Hey.
Tony.
Yo.
En Bright e-bike expert David.
Hoi.
Ja, David is van de partij omdat we het gaan hebben over e-bikes. Er zijn ongelooflijk veel e-bikes uitgekomen de afgelopen jaren. En David blijft de mooiste en de beste testen. Wat zijn de laatste trends? Verder vandaag, de PS5 verkoopt sneller dan de PS4, Instagram komt met een influencer marktplaats en Zoom gaat videobellen wat leuker maken. We gaan beginnen. Ja, e-bikes dus. Want voor zover dat nog niet gebeurd is, is de e-bike het afgelopen jaar echt definitief doorgebroken. De e-bikes waren niet aan te slepen maandenlang, je moest echt op een wachtlijst. En als tester en ook liefhebber van e-bikes, David, had jij die populariteit verwacht?
Nee, eerlijk gezegd niet. Niet zoals het nu gaat, dat je gewoon moet wachten op een e-bike, dat ze niet aan te slepen zijn, dat de fabrikanten worstelen met de toevoer. Dat heeft al mijn verwachtingen overstegen.
Ja, we zien het ook wel een beetje trouwens aan de populariteit van de video's die we maken over e-bikes. Jij maakt er daar veruit de meeste van. Dat blijft ook maar groeien, hè? Dat is wel opvallend.
Ja, ik vind het vooral ook verrassend dat het imago van die e-bike helemaal veranderd is. Vroeger was het een elektrische rollator en dan keek men neer op die e-bike van dat is voor oude mensen. En nu is het gewoon hip. Ik bedoel, er worden meer e-bikes verkocht dan stadsfietsen. Dat had ik echt niet verwacht.
Nee, klopt. We zijn dat Sparta-Met tijdperk wel ligt ver achter ons. Al zijn ze er nog steeds, hè? Die e-bikes met zo'n cassette onder de bagagedrager. Maar goed, ja, dat zijn ook uitgerekend niet degene waar wij voor vallen. Nee,
want met de doorbraak van de e-bike is er dus ook veel meer gekomen dan inderdaad die e-bike met zo'n cassette onder de bagagedrager. Dus meer keuze voor iedereen een e-bike naar wens. En wij doen er met onze koopgids Bright Stuff doen wij mee aan die differentiatie die er eigenlijk is gekomen de afgelopen jaren. En daarom hebben we ook de categorie e-bikes opgesplitst in 2 subcategorieën, city en sporty.
Ja, klopt. Kijk, Bright Stuff, misschien nog heel even voor die mensen die het nog niet kennen. Dat is onze koopgids. Daar houden wij permanent bij welke producten wij in diverse categorieën aanraden. Dat zijn producten die we allemaal zelf of één van ons heeft getest, die we echt van harte kunnen aanbevelen. En we doen dat ook wat anders dan pak een beetje een consumentenbond die eens of 2 keer per jaar 30 wasmachines test en dan zegt van nou dat is de beste koop of dat is het beste product. Wij houden het in die zin wat overzichtelijker. We raden permanent in elke categorie 3 producten aan. Bij alle 3 zit je goed. Er zitten soms wat nuanceverschillen in prijs bijvoorbeeld of in platform. Maar inderdaad, we hebben de opkomst gezien van e-bikes die eigenlijk verstoppen dat ze e-bikes zijn. Je ziet die accu's niets meer zitten. Ja. Dat was eigenlijk, denk ik, de doorbraak. Zo hebben wij dat een paar jaar ook in onze koopgids. Heeft die categorie er bestaan, hè? De e-bike. Maar ja, ook die markt heeft zich verder ontwikkeld de laatste jaar, anderhalf. En daarom splitsen we het nu ook op. Ook op ingeven van David in 2 subcategorieën. City en sporty. Nou, sporty, dus dat is de wat sportievere fiets. Zit je wat meer voorover. Je leunt wat meer op je stuur. En city, ja, dat zeg het al. Het lijkt wat meer op de oude stadsfiets. Die zit wat rechterop. En zo, ja.
Ja, ik ben ook echt heel blij dat we dit gedaan hebben. Want ik worstelde een beetje mee dat... Ik zal het voorbeeld nemen van mijn favoriete fiets. Dat zijn namelijk op dit moment de Specialized fietsen. Dat is mijn favoriete fiets. Ik heb natuurlijk niet elke e-bike ooit getest. Maar
wel veel, Dave.
Ik heb er ondertussen heel wat getest.
Minstens 30.
Maar is het zoveel al?
Ja, ik heb ze geteld. Ik heb ze hier voor me. Ja, het zijn er meer dan 30.
Wow.
Wist ik zelf niet. En ik ben ook vergeten wat de eerste e-bikes waren. Kan ik me niet eens meer herinneren.
Nou, Tony, wat was dat?
Nou, ja, we hebben wat kleinere merken. De Eagle e-bike, 10 jaar geleden. En Spiked was een Nederlands bedrijf.
Spiked herinner ik me nog, ja.
Dan hebben we het dus echt over 10 jaar terug.
Maar Spiked dat was echt wat jij net zei, Erwin. Eigenlijk een van de eerste e-bikes die niet dat oudbollige karakter-rollator gehalte had. Dat was ook een Nederlands merk. Staan me bij dat ze snaraandrijving hadden. Staan me bij dat ze achter een automatische versnellingsnaaf hadden. Maar hij was ook mooi. Dat was zo'n beetje voor het eerst dat ik dacht... dat is toch een mooie
soort,
fiets.
Een soort spijker van de e-bike, zeg maar.
Ja, zoiets. Ik kan de details niet helemaal
meer. Je zou echt even moeten kijken naar die video. Want wat jij herinnert als mooi... Nou, dat vinden we nu eigenlijk er totaal niet meer uitzien.
Als ik even terugkom op waarom ik zo blij ben dat we nu Sporty en City hebben. En ik gaf al aan, Specialized zijn op dit moment mijn favoriete e-bikes. En ik zit natuurlijk altijd te wachten op de volgende favoriete e-bike. Maar ik worstelde met het feit dat ik voorheen, toen we nog maar 1 categorie hadden, slechts 1 de beste kon noemen. Maar de ene fiets is geschikt voor dit en de andere fiets voor dat. En in die verschillende categorieën kan ik dus nu ook echt in beide categorieën een favoriet hebben. Dat is de reden dat ik daar blij mee ben.
Hey, want Dave, wat zijn dan nu, welke e-bikes staan er dan nu in de nieuwe subcategorieën? Wat zijn de beste e-bikes op dit moment?
Als ik de categorie met de categorie Sporty begin, dan staat daar in de Cowboy 3... Ja, dat vind ik gewoon een hele mooie sporty fiets. Hè? Lekker rap, dan wil je echt mee door het verkeer razen. Hij had ook een heerlijke trapondersteuning. En hij was redelijk geprijsd, zo rond de 2300 euro. Dan hebben we de Mokumono Delta S. Heel uniek ding. Een frame wat uit plaatmateriaal bestaat. Gebaseerd op fabrikage technieken uit de auto-industrie. Is gewoon een heel uniek, mooi ding. Dutch design, sportief, maar ook comfortabel.
Precies, want we hebben die jongen, Bob, die hebben we al echt al jaren gevolgd. Hij heeft hier een tijdje over gedaan, hè?
Want jij hebt toch, jij had al een interview en een andere fiets van ze toch gedaan?
Of hoe zat dat ook maar alweer? Dat centrale idee van hen, hè, met dat plaatstaal. Het was een zoektocht voor hen. Hoe kun je nou een e-bike maken in Nederland die nog enigszins betaalbaar is?
Ja, en dat zeker was inderdaad... omdat ze een klein bedrijf zijn ook. Hè?
Ja,
dus
ja,
het is een relatief kleine oplage.
En eigenlijk door dat fabrikageprocedé met dat plaatstaal. Nou ja, dat bedoel, ja, het zijn niet de goedkoopste. Wat kost die, geloof ik, 3000 euro toch? Ja. Maar het is ook niet de duurste.
Nee, en het is ook deels dus in Nederland gemaakt op die manier, hè? Gefabriceerd. Ja,
ja,
mooi.
Ja, want wat is nou precies
voor
het verschil?
Luisteraar die dus, nou, voor de luisteraar die even niet voor ogen heeft hoe dat er dan uitziet. Dat frame is geperst. En normaal gesproken zijn het vaak buizen die aan elkaar gelast zijn. Dit is gewoon echt plaatmateriaal in de vorm geperst. En daar hebben ze eigenlijk een heel uniek frame van gemaakt.
Ja. Wat is de derde hier, Dave?
Ja, dat is een van de beste fiets die ik ooit getest heb. En dat is natuurlijk de Specialized Turbo Fado SL 5.0 EQ. Oh, wat een lekker ding. Echt, ik kan het... Het is bijna niet te beschrijven hier in de podcast, maar zelfs in de video vind ik het moeilijk. En dat heeft ermee te maken dat ik een groot voorstander ben van e-bikes die bijna niet aanvoelen als een e-bike. meer alsof je gewoon continu wind in de rug hebt van de ondersteuning. En dat hebben ze bij Specialized echt tot op het allerhoogste niveau weten te tillen. En het zijn ook nog eens hele mooie fietsen. Maar er hangt natuurlijk helaas een prijskaartje aan. In dit geval 4600 euro. Ik durf het bijna niet.
Ja, nou, gooi er maar een jingle in. Nee, maar ja, kijk, David, jij kan als een van de weinige mensen in Nederland toch zeggen dat je ook die verschillen echt heel goed voelt tussen die manieren van trapondersteuning, terwijl dat een heel belangrijk onderdeel is van een e-bike.
Ja, het is een luxe positie waar ik in zit, dat ik al die fietsen mag testen voor Bright. En dan, ja, ik vind mezelf de laatste tijd zelfs een beetje snobistisch aan het worden, want
je raakt gewoon verwend.
Ja, ik ben gewoon verwend. En het is namelijk, als ik zeg dat ik iets niet goed vind fietsen, dat betekent niet dat de luisteraar misschien vindt hij dat wel lekker fietsen. Ik kan je een voorbeeld geven. Bijvoorbeeld in de categorie City staat uiteraard staan de Van Moof S3 en X3. En dat is een hele fijne fiets. Maar ik vind de trapondersteuning het minste van die fiets. En om daar een beetje uit te leggen zonder te langdradig te worden. Je hebt sensoren die meten hoe snel de trappers draaien en gaan dan ondersteunen naar de maximum toegestaande snelheid van 25 km per uur. Maar zelfs al zet je weinig kracht op zo'n fiets, dan gaat hij toch ondersteunen. En dat is niet helemaal natuurlijk. Terwijl zo'n Specialized, die meet de kracht die je op de pedalen zet. En als je weinig kracht zet, dan krijg je weinig ondersteuning. Zet je veel kracht, krijg je veel. En dat is net alsof je gewoon fietst met wind mee.
Dus het is bijna, ja, wij zijn aanvankelijk gevallen voor e-bikes die er niet uitzien als een e-bike. Lees, je ziet de batterij nergens. En eigenlijk, als ik je goed begrijp, qua fietscomfort, dan val jij in elk geval het meest voor een e-bike die niet als een e-bike fietst. Ja, die bijna eigenlijk als een echte fiets fietst.
Ja, alleen ik denk dat er heel veel mensen zijn die het niet met me eens zullen zijn. Die denken van, ja, ik wil juist eigenlijk zo'n fiets waarbij ik bijna niks doe. Kijk, je kunt gewoon fietsen op dat soort fietsen en ook kracht zetten. Dat is het allemaal niet. Maar het is meer bijna een brommer. Want je kunt ook gewoon de boel neppen door alleen maar de trappers te bewegen zonder enige druk op de pedalen. En dan gaat hij toch naar die 25 kilometer. En sommige mensen vinden dat gewoon fijner.
Ja, ja, dat is een goed verschil. Goed
het is, dat zie je denk ik ook veel. Hè? Want ik heb nu vaak dat ik toch, in mijn hoofd wen ik nog steeds niet aan e-bikes. Want dan kijk ik, oh, er komt de fietser aan, dan kan ik oversteken. Ja, die fietser is nog ver weg. En dan is het toch een e-bike. En dat zijn vaak mensen en die vinden het nodig om in, weet je, midden in de stad, op een fietspad of op een fietspad, toch volle snelheid met zo'n ding te rijden. En ik ben daar niet op bedacht. En dat is volgens mij een beetje ook het euvel van zulke soort fietsen. Is dat je kan bijna niet. Het lokt ook uit om zo hard mogelijk te gaan.
Heb jij nog een gewone fiets?
Ja, ik wel.
En bij die fietsen waar ik het net over had, waarbij die steeds naar de maximum snelheid gaat, dat ligt natuurlijk aan de ondersteuningsstand die je instelt. Je kunt ook een lagere stand, een eco-stand kiezen, maar dan gaat hij maar maximaal tot bijvoorbeeld 10 of 16 kilometer per uur en dan stopt hij met ondersteunen. In mijn ervaring is dat gewoon op dat soort fietsen iedereen hem zo'n beetje op standje 4, de hoogste turbostand zet. En dus altijd te snel in het verkeer is. En met die andere fietsen, en dat is ook heel handig als je bijvoorbeeld jonge kinderen hebt. Dus die veel natuurlijke fietsen, dan bepaal jij de snelheid en niet de elektronica. Dus als je kinderen hebt.
Ik ben wel gevoelig voor dat punt hoor, want ik rijd nu al een paar jaar op een Van Moof. Ik heb nu nog de S2. En die doet inderdaad precies zoals jij het omschrijft. He, dus als je maar ook een beetje gaat trappen, dan gaat hij gewoon boem, volle bak. Ik heb trouwens mijn Van Moof app niet geüpdate. Dus ik kan er zelfs nog steeds 32 km per uur.
En, zo.
Ja, het is eigenlijk inderdaad gewoon een beetje dat een halve snorfiets niet. Natuurlijk.
Ja.
Nee, dat mag niet, maar dat doe ik lekker wel. En,
het was wel een heerlijke feature, hè? Laten we eerlijk zijn. Die turboknop en die feature. Voor de luisteraar, de Van Moof die had een functie. Dat je naar de Amerikaanse snelheid kon. Oftewel, je kon wat indrukken in de app en dan ging hij naar 32 km per uur. Terwijl in Nederland mag je, in Europa trouwens, maximaal 25 km per uur op een e-bike. En die 32, dat was lekker. Maar dat hebben ze eruit gehaald met een firmware upgrade. Omdat met name bijvoorbeeld in Duitsland allerlei mensen op Van Moofs en dergelijke werden aangehouden. En die kregen forse boetes.
Ja, en Van Moofs niet de enige die dat gedaan heeft. Ook andere merken, Cowboy.
Ja, Cowboy had dat ook in het begin volgens mij.
Heeft het ook aangepast.
Ja, erg leuk. Je zit dan een beetje tussen de toegestaan de snelheid van een e-bike en een speedpedelec in. Hè, die speed
maar op de een of andere manier krijgt Erwin het voor elkaar om elke keer dat er een update is, dat dan weg te klikken of zo. Of niet op installeren te klikken. Nou, heb je geluk gehad.
Maar gewoon gaat die app niet installeren.
Nee, ja, die app niet open. Hey, er is trouwens is ook een programmaatje. Maar dit is alleen voor de S3 trouwens en de X3. Waarmee je de firmware eigenlijk een beetje kunt hacken. En wat extra functies kan openen. Of openzetten als het ware.
Is dat die Van Mover app of zo?
Ja, zoiets. Ik zal zo even de naam opzoeken. Die zetten we in de show notes.
Ja, want Van Moof die vertelde me dat er een groot fan van de Van Moof. Ik geloof dat hij maar 16 jaar oud is. Die heeft reverse engineering gedaan. En heeft zijn eigen app geschreven. Die je in de App Store gewoon kan downloaden. En ik denk dat dat die app is waar jij het over hebt.
Ja, is wel mooi. Ik snap dat Van Moof het moet doen volgens de regels. Maar ja, het is als het jouw fiets is uiteindelijk. Dan moet je het toch lekker zelf weten.
Nou ja, ook. Ja. En weet je, ik heb ook gewoon al, 2-3 jaar op die S2 gereden. Dat die 32 kon.
Ja,
dat
ben je
gewend.
Dat is
gewoon vervelend als je... Kijk, als je net nieuw bent bij e-bikes en je komt van een gewone fiets, is 25 al heerlijk.
Maar goed. Maar jij moet dus gewoon een stap terug doen in de toekomst.
Ja. Hey, en bereiken, dat zal maar wel een beetje hetzelfde zijn, toch? Waarschijnlijk zo 60 tot, afhankelijk van je standje, ondersteuningsstand.
Ja, het is ook... Kijk, als we nou naar die... voor beide categorieën, de city en de sporty... Het zijn uiteindelijk meestal fietsen die mensen gebruiken voor woon, werkverkeer of in de stad. En dan is het bereik niet zo heel relevant. Dan kan je, de meeste fietsen hebben iets van minimaal 40 in het hoogste standje. Maar ik bedoel, er zijn niet heel veel mensen die 35 kilometer heen en terug, nog eens een keer 35 terug fietsen naar hun werk. Dus je hebt genoeg gelegenheid om hem op te laden. Dus ik vind dat bij dit soort fietsen niet... van het allerhoogste belang. Dat wordt pas belangrijk als je fiets gaat bekijken... waarmee je op vakantie gaat, et cetera. Of een hele lange dagtocht. Ja.
Maar oké, hou ons niet in spanning, Dave. Wat is dan de top 3? Of de top 3? Hè? Wat zijn de 3 fietsen die wij voor de subcategorie City hebben gekozen?
Nou, zoals genoemd, de S3 en X3 van Van Moof. Eentje die ik... waar ik echt door verrast was, dat was door een Muto-fiets. Het is een soort unisex frame. Het is heel uniek gemaakt, dat frame. Het is geloof ik het eerste fietsframe wat gelijmd is. Dus dat komt uit de vliegtuigindustrie. Dus onderdelen zijn aan elkaar gelijmd. Maar die had een heel vernuftig kliksysteem... of heeft een heel vernuftig kliksysteem voor mandjes en sitjes... En echt toegespitst op pa en ma. 'S Ochtends gaan ze de kids naar school brengen. En dan klikken ze het kinderzitje in. Komen ze terug. Willen ze even later gaan shoppen bij de supermarkt. Dan klikken ze een mandje in. En dat kan echt iedereen zonder een handleiding lezen. En hij reed ook nog heerlijk. Had goede ondersteuning. En, vergeet bijna. Het is alweer een tijdje geleden dat ik hem gereviewd had. Hij kost... €1.699. En dat is echt een zeer schappelijke prijs voor een fiets van dat kaliber.
Ja, en het was er ook zo eentje die licht genoeg is en zonder te veel weerstand. Dat ook als hij dan toch onverhoopt leeg is, wat juist bij zo'n pa en manen wel eens gebeurt. Want die zijn in het druk leven ook per ongeluk vergeten fiets op te laden. Dan kon je er ook nog wel op rondrijden, toch?
Ja, absoluut. Geen of weinig weerstand. Het is gewoon een hele fijne fiets.
Ja, want dat is niet bij alle e-bikes zo, toch? Voor degene die nog nooit een e-bike heeft gereden.
Nee, met name hoe ouder ze zijn, hoe meer weerstand de motor oplevert. Ik begin nu echt te merken dat de wat betere e-bikes, zelfs al staan ze uit, kun je er nog heel fatsoenlijk op fietsen. En dat is eigenlijk gewoon een verbetering in de technologie, waarbij die, als die motor uitstaat. Er geen frictie is in dat ding. Want dat, bij die oude e-bikes, dan was het wel zo'n beetje dat je...
Koffiemolen.
Dan moest je enorme dikke benen hebben en heel sterk zijn om naar huis te komen. Zeker als je tegenwind had.
Maar dan een mooi bruggetje naar de derde, want dat is die Specialized. Dat is weer een Specialized. Die heeft zo'n motor, toch?
Ja, die heeft zo'n motor, net zoals die, die andere Fado Specialized in de andere categorie. Ja, dat is gewoon een fiets met heel weinig weerstand. Een hele kleine motor die Specialized speciaal heeft laten ontwikkelen. Met de meest natuurlijke fietsondersteuning waar ik ooit op gefietst heb. En het is ook nog eens een hele mooie fiets om te zien.
De Komo hebben we het over, hè? Ja.
Ja, we hebben het over de Komo SL 5.0. En ja, je zit gewoon lekker rechtop. Hij heeft standaard een kunststof mand. Dat klinkt lelijk, maar in de praktijk vond ik het eigenlijk best wel mooi en ook heel praktisch. Hij heeft een instapframe, dus echt voor man en vrouw. Ik denk dat vrouwen hem erg mooi vinden. Dat zie je ook een beetje aan hun reclame. De vrouwen zie je meer terug dan mannen op de Komo. Maar het is echt mijn fiets. Ik zou hem zo willen hebben. En het is ook de eerste Specialized met een tandriem aandrijving. En dat betekent, geen vet aan je broek. Geen kettingen meer hoeven te spannen. Geen kettingen die eraf kunnen lopen. Ja, het is sowieso een trend in fietsland dat steeds meer fietsen met zo'n tandriem uitgerust worden. Wat helaas ook wel eens een trend is in fietsland, is weer de prijs van die Specialized. Die veel te hoog. Ik wil deze fiets, maar hij kost €3.999. Ik kan het niet betalen. Ik vind het zo jammer.
Maar het vind ik wel typisch, hè? Want de prijs van vermogen hebben we nog niet genoemd. Hè? Maar de S2 die kostte nog €3.000. De S3 en de X3 dus, hè, die zit nu gewoon op een hele nette €2.000. Hè, dat is ook dankzij hun eigen fabriek en zo. Zijn het dan echt die dingen als zo'n tandriem en alles die... Ja, en zo'n eigen ontwikkelde motor dan bij Specialized die zo'n prijs veroorloven. Want ik vind het bijna speed pedelec prijzen.
Ja, dat zijn ook speed pedelec prijzen. Ik denk dat het in de software, hoewel bij de Van Moof hebben ze, dat is één brok vernuft. Ik denk wel dat de Specialized hoogwaardige componenten gebruikt, zoals de remmen. Hoewel dat bij de nieuwe Van Moofs toch ook allemaal heel mooi is. Ik weet het verdienmodel niet. Ik weet wel dat die motor, die hebben zij echt helemaal speciaal ontwikkeld. En dat is een middenmotor. Terwijl de Van Moof, die heeft een voorwielmotor. En dat is de allergoedkoopste technologie voor e-bikes. Dus op die manier kunnen ze onder andere die prijzen drukken. Maar ja, daarentegen heeft Van Moof weer een hele hoop vernuft ingebouwd. Dat kost ook het nodige. Het is heel knap wat ze voor elkaar gekregen hebben.
Ja, want wat bijvoorbeeld Tesla is natuurlijk ook niet meer de enige elektrische autobouwer. Maar nog steeds een grote USP van dat merk is dat eigen netwerk met laadstations. Van Moof heeft zo natuurlijk ook nog wel zijn pluspunten met bijvoorbeeld de Peace of Mind service. Die een soort eigenlijk bijna de facto een fietsverzekering. Hè? Maar waarmee ze dan je fiets gaan terughalen als die gestolen wordt enzovoort. Dat soort dingen. Je kan er ook fietsen
huren. Wat bij jou niet lukte, hè? Moet ik toch even noemen, Erwin. Dat jouw fiets werd gestolen. Ja, vertel het maar.
Nou ja, ik had... even tussendoor. Ik had inderdaad een van de eerste S2's wereldwijd. Ik woon in Amsterdam. Daar wordt wel eens een fiets gejat. En verdomd, ik had hem echt 2-3 dagen... ik had hem bij de pont gezet. Ik woon in Noord. De pont naar de stad. Fiets weg. Dus ik bel, ik zeg, je gaat het niet geloven. Hij is weg. En ik had hem echt, dus echt nog maar net. Hè. Het was een van de eerste. Het was echt zo'n seed unit. Er waren een paar mensen wereldwijd die fiets hadden. Maar goed, hij was dus al weg. En dus ik zeg, mooie gelegenheid om die Peace of Mind service te testen. Ja hoor, want wat je dan doet, dan zetten zij de bike hunters in. En zij beloven dan dat ze binnen 2 weken jouw fiets terugvinden. Zo niet, dan krijg je een nieuwe na die 2 weken. Nou, best een mooie belofte. En zij zoeken, en de grap was, ze hadden hem wel getraceerd. Alleen, dat was een flat gebouw. En zij maken gebruik van GPS en van Bluetooth. En dat werkt allemaal prima. Ja, het kan alleen de hoogte niet in. Dus dat was een beetje jammer daaraan. Dus daar hield het op. Dus na 2 weken kreeg ik toen een nieuwe. Ja,
die gebruik maar daar betaal je dan geloof ik €100 per jaar voor, toch? Voor die Peace of Mind.
Ja, maar dat betaal je voor een fietsverzekering ook.
Voor. Ik heb het laatst toevallig uitgerekend. Dus het is €350 voor 3 jaar. Je krijgt geen nieuwe Van Moof terug. Dat heb jij teruggekregen, als ik het goed heb. Omdat jij een nieuwe Van Moof had. Maar je krijgt een, als jouw Van Moof anderhalf jaar oud is, dan krijg je een, ja, waarschijnlijk een refurbished of zo. Ik weet het niet. Ja. Krijg je terug.
Oh, nou ja, maar dan nog.
Ja, die bestonden er niet natuurlijk toen Erwin hem had, want er was hij te nieuw voor.
Ja, daar was hij te nieuw voor. Ja.
Ah, het is wel een pluspunt.
Ja. Maar hoe kwamen we daar nou ook weer op?
Nou, dat zij unieke dingen hadden. Hè? Dus als bedrijf hebben zij toch een paar dingen die zij als eerste of als beste deden.
Ja, goeie. Ja.
Nou ja, je dus dat hebben zij nog steeds wel, hoor. Met het AirTag-idee zitten ze ook weer als eerste in natuurlijk.
Ja, leg even toe, Floris.
Ja, de Van Moof heeft dus, die doet als eerste e-bike mee aan dat Zoek Mijn netwerk van Apple. Dat is zeg maar dat netwerk waar je al jarenlang mee, of dat appje waar je al jarenlang op je iPhone mee kan zien waar je andere Apple-producten rondslingeren. En je kan daar ook al een tijdje op zien waar je familieleden zijn bijvoorbeeld, of vrienden als je de locatie mee deelt. En nu kun je daar ook, nou ja, sinds vorige week je AirTags in zien. Maar een weekje voor die AirTags werd al aangekondigd dat je ook je andere spullen erop kan zien. Dus Belkin oordopjes, Chipolo zoekdingetje en ook de Van Moof. De Van Moof is dan de enige fiets die je daarop kan zien. Dus stel je voor, je Van Moof wordt gestolen. Dan heb je en die dienst van Van Moof zelf met GPS en zo. Maar je hebt ook dit van Apple. En dat betekent dat stel mijn Van Moof die is gestolen. En nou ja, de dief is niet heel slim. En die zet hem gewoon een paar blokjes verderop. Dat hoor je wel eens, weet je wel. Mensen stelen een fiets en laten hem even afkoelen, bij wijze van spreken. En dan loopt iemand met een iPhone in de buurt. Dan maakt niet uit of die persoon iets doet. Die iPhone geeft automatisch die positie van mijn gestolen of de locatie van mijn gestolen Van Moof door. En je krijgt een berichtje op je telefoon. Dus dat is, ja, daar zitten ze toch wel bovenop.
Ja, ik zie het meer als een zelf kunnen traceren. Dat kan je trouwens niet met het antidiefstal systeem van Van Moof wat ingebouwd zit. Als hij dan gejat wordt, dan moet je dat dan via de app aan Van Moof melden. En dan, zoals Erwin al uitlegde, gaan die bike hunters erachteraan. En met de Find My kan je hem echt terugvinden. Dus mocht jij onverhoopt een kroegentocht gemaakt hebben en je fiets ergens halverwege de kroegentocht
echt nog nooit meegemaakt
en niet meer weten, nou, dan ben je wel blij met Apple Find My. Dat kan ik je garanderen. En ik heb trouwens, ik heb ooit, voordat ze elektrische Van Moofs uitbrachten, had ik een beenkracht van Moof, om het zo maar eens te zeggen. En toen ben ik waarschijnlijk, denk ik, naar de Albert Heijn gefietst. Heb ik geshopt, kom de Albert Heijn uit en ben ik naar huis gelopen. Helemaal vergetend dat ik op de fiets ben gegaan. En die fiets heb ik waarschijnlijk daar een week laten staan en die is of weggehaald of gejat, dat weet ik niet. Ja, dan is Find My, Apple Find My op een fiets ideaal.
Het klinkt heel precies hetzelfde wat je nu zegt, David. Ja, precies hetzelfde een keer gedaan.
Een vriend van mij is ook hetzelfde overkomen. Maar die fiets die stond er dus nog een half jaar later. Hij dacht echt dat hij gehad was. Ja? En dan komt op een gegeven moment de Albert Heijn uit. En hij denkt, is dat nou mijn fiets?
Ik weet niet in welke plaats dat was, maar niet hier in Amsterdam.
Rotterdam-Zuid.
Nou,
maar was een lelijke fiets, hè? Was geen nieuwe fiets. Ja. Ja, en als we dan kijken naar de vraag van e-bikes. We zien dat die vorig jaar toch heel groot was. En bijvoorbeeld een speler zoals Van Moof, waar we het over hebben, die werd daar echt wel overvallen door die grote vraag, toch Dave?
Ja, enorm. In april 2020 hadden zij een piek. Toen waren ze uitgekomen met die nieuwe S3 en X3. En toen verkochten ze maar liefst 7 of 8.000 fietsen per maand. Terwijl ze nog gewend waren om er zo'n 2.000 per maand weg te zetten. Ja, dat overviel ze op alle fronten. Ze hadden bijvoorbeeld ook pech dat ze een bepaalde doos hebben gekozen om dat ding te verschepen. En dan bleek dat een heel groot percentage van de Van Moofs die in het begin arriveerden beschadigd waren. Nou, dan kan je wel uitrekenen wat er dan gebeurt. Dan gaat iedereen bellen. Dus hun klantenservice werd helemaal overspoeld door belletjes van mensen die beschadigde fietsen hadden. Maar er waren ook allemaal allerlei kleine kinderziektes in de hardware van de fiets zelf. En dat was zoveel groter dan ze zelf verwacht hadden. The Verge heeft in september vorig jaar een interview gedaan met Ties, een van de twee broers die achter Van Moof zitten. En daarin heeft Ties moeten erkennen dat ze hadden verwacht dat 1% problemen zou opleveren van die nieuwe fietsen. Dus dat 1% van de mensen de customer service, de klantenservice zou bellen. Maar dat benaderde de 10%. Ja, dat is enorm.
Zo, 1 op de 10 fietsen moest ongeveer terug. Of er was iets mee eigenlijk?
Ja, er waren klachten over bijvoorbeeld rare cryptische foutmeldingen op de display. En dan deed je fiets het niet. En bleek later iets in de bedrading te zijn. Want jij had toch ook op je S2 dat je... wat was het?
De boostknop, hè? Die was om de havenklap stuk eigenlijk.
Ja, dat was een bekend verschijnsel bij de S2. En daar hadden ze de bedrading al aangepast. En nu hadden ze kennelijk weer nieuwe problemen met die foutmeldingen opleverden. Ja, en zo waren er gewoon een aantal dingen die niet goed gingen. En dan ook de pandemie en het aanleveren van die fiets überhaupt. En dat geldt niet alleen voor VanMoof, maar dat geldt voor de hele industrie. Hè?
Want Tony, jij volgt ook die VanMoof groep toch op Facebook?
Ja, ik zit in allerlei groepen. Ook van apparaten die ik zelf niet heb. Gewoon vind ik interessant om te volgen. En bij VanMoof is het één grote klaagzang. Elke dag komt er al een bericht van iemand die boos is. Het lijkt mij best wel zwaar om daar bij de klantenservice te zitten. Om die reden. Terwijl ze daar, ja, ze kunnen daar niet altijd iets aan doen. Het is een heel klein bedrijf. En dat wordt
klein. Overval.
Ja, relatief klein. Want zij staan in Nederland niet eens in de top 10 van fietsmerken. Het is een klein bedrijf van VanMoof.
Ja, maar ze zijn wel, om je indicatie van die groeistuipen te geven. Ik geloof dat ze nu 600 man in dienst hebben. En toen wij begonnen met review, de eerste van VanMoof, waren ze met een mannetje of 5.
Dat is, ja, natuurlijk. Nee, ik ben blij dat ze er zoveel mensen bij hebben. Maar ja, er zijn natuurlijk partijen die zijn nog vele malen groter, ook in Nederland.
Dus, ja, maar 10% uitval, dat is natuurlijk een nachtmerrie van elke producent.
En dat verbaast me ook over dat je toch dat niet de indruk hebt dat het merk daar heel erg onder lijdt. Nog niet, maar dit had niet te lang moeten duren. Want er gaan natuurlijk, wij ontvangen die signalen wel allemaal en mensen praten met elkaar, toch? En op een gegeven moment krijg je toch een slechte naam als merk.
Nou, maar dat was zo opvallend in dat interview van september vorig jaar. Dat ze er heel open over waren wat er allemaal mis was. En ze hebben natuurlijk miljoenen opgehaald met investeringen. Ik weet de bedragen niet, maar ergens rond de 40 miljoen. En een fors deel zeiden ze in september al van dat gaan we in klantenservice stoppen. Ze zijn bezig met veel meer bike doctors, meer steden waar je met een VanMoof naar hun servicepunt kan gaan, et cetera, et cetera.
Ja, dus ze willen ook dat we nu fietsenwinkels toch, hè, gaan trainen om, want VanMoof zijn best wel een beetje bijzondere fietsen met overal eigen dingetjes en zo. En ze gaan ook fietsenwinkels trainen toch, hè, zodat die VanMoof's kunnen servicen.
Ja, dat wist ik eigenlijk nog niet eens.
Ja. Mijn vaste fietswinkel, ja, inderdaad. Om de hoek bij mij, om de hoek van mijn huis zit een fietswinkel waar ik altijd naartoe ga. En die is een jonge jongen en die heeft ook gewoon die heeft zo'n plaatje nu aan zijn raam hangen van MOV, zeg maar certified repair punt. Dus die kan en mag. En die heeft ook de onderdelen liggen om van MOV te kunnen repareren.
Ja, dat is wel een goede ontwikkeling hoor. Want laten we wel zijn, van MOV, ze hebben 1 winkel in Nederland. Ze hebben er nu een stuk of, geloof ik, 20 wereldwijd, zoiets. Maar, en dat groeit wel, maar ja. 1 winkel voor heel Nederland. Weet je, dat werkt natuurlijk niet. Mensen vinden dat eigenlijk ook niet prettig. Want voor elk wisselwasje moet dan die fiets worden opgestuurd. Ben je weer een paar maanden kwijt. Ja,
ja, het is interessant. Dus dat vind ik een goede zet. Voor ze. Ze zijn nu echt op het punt van inderdaad van zo'n kleine. Ja, ze zijn eigenlijk van start-up aan het uitgroeien tot wereldbedrijf. En dat gaat met groeipijn.
Ja, ja, ik heb wel de indruk dat de gevestigde merken wel. Nee, dat zag ik ook bij Tesla en de automerken. Ja. De grotere merken zijn wel wakker geschud, geloof ik.
Ja, heel duidelijk. Ik heb hier beneden nu een Gazelle staan die ik eigenlijk mooi vind en lekker fietst. Ja, terwijl een paar jaar geleden dat soort mainstream merken, daar zijn we mee opgegroeid met Tavis, Sparta, Gazelle. Ja, als ze dan een e-bike uitbrachten, waren die dingen gewoon lelijk. En ik wil niet zeggen dat de fiets die ik nu aan het testen ben een VanMoof Cowboy Muto Mokumono designfiets is. Maar hij mag echt wel gezien worden. En hij rijdt echt verrukkelijk. Hè?
Ja, Specialized, hè, is ook zo'n merk. Ook een groot merk wereldwijd. Ja, alleen die prijzen,
maar,
jammer.
Ja, kijk, die Gazelles, die zijn niet echt wat je eigenlijk verwacht. Je verwacht eigenlijk dat dat dan goedkoper is. Omdat ze minder misschien iets minder designmerkachtig zijn. Hè? Ja. Maar ja, die onderdelen die daarin zitten, die zijn ook gewoon echt heel erg goed, toch Dave? Dus die prijzen lopen alsnog wel hoog op. En zitten in sommige gevallen, kost zo'n e-bike ook evenveel als een speed pedelec. De snelle e-bikes die harder dan 45 km per uur kunnen...
25 bedoel je? En die maximaal
de speed, 45 de speed pedelec die gaat 45 km per uur. Maar je hebt dus e-bikes, die zijn net zo duur.
Ja. Dat zag je aan een merk als Stromer. Stromer is een merk die alleen maar, zover als ik weet, speed pedelecs maakte. Nou, wij hebben toen, of ik heb toen 2 jaar geleden of zo, ik weet het niet eens meer, Stromer ST5 getest. Die kostte €11.000.
Maar het zijn ook een beetje de Porsche zonder de speed pedelecs, toch? Ik bedoel, stel eens bij auto's. Je hebt dure merken, goedkope merken, dure modellen, goedkopere modellen. Ik bedoel...
Maar Stromer kon er echt mee wegkomen. Ze waren in het begin de enige, geloof ik, zo'n beetje die speed pedelecs deed. En ik heb een vriend die heeft een Stromer ST2. Nou, die loopt alleen maar te vloeken en te tieren op dat ding. Wat een waardeloze kwaliteit. Dan kan ik niet bevestigen of dat echt zo is. Maar die prijzen die Stromer vraagt, die zijn buitenproportioneel.
Ja.
Maar vandaag hebben we het niet over de... Dat moeten we nog even toch even zeggen dan. We hebben het niet over de speed pedelecs in deze aflevering.
Dus we hebben dat een aparte categorie voor.
Ja, daar hebben we dus wel een aparte categorie voor. Dat is eigenlijk de derde e-bike categorie. Daar raden we er ook gewoon 3 aan.
Ja, maar we kwamen erop omdat een merk zoals Specialized... maar nu ook die Gazelle die ik aan het testen ben... en dat is een e-bike tot 25, die... Ja, die hebben ook forse prijzen. En ondanks die forse prijzen gaan die e-bikes links en rechts als broodjes over de toonbank.
Ja, daar hebben we ook wat cijfers bij toevallig. Tony heeft wat cijfers verzameld van al die e-bike verkoop in Nederland. Want hoe staat die markt ervoor?
Nou, vorig jaar is het zeg maar een soort omslagpunt bereikt in Nederland. Want jawel hoor, iets meer dan de helft van de verkochte fietsen in Nederland is op dit moment gewoon elektrisch.
Boing.
Dus dat is eigenlijk ook bizar als je over nadenkt. Hè? Dus van de nieuwe verkochte fietsen is gewoon de helft al elektrisch. En dit jaar is natuurlijk afwachten wat er gaat gebeuren. Maar 9% van de Nederlanders die heeft in een onderzoek gezegd dat ze dit jaar een e-bike gaan kopen. En dan kom je toch wel gewoon op echt ontzettend grote aantallen. Dat zou je 1 miljoen e-bikes verkopen. Dat moet ik nog afwachten hoor. Maar want mensen zeggen het één en doen ze het ook. Maar dat is wel een mooi aantal.
Wel opvallend trouwens, Tony. Dus vorig jaar was de populairste of het meest verkochte auto elektrisch. En we hebben dus meer elektrische fietsen gekocht dan. Wauw.
Ja, nee, dat is ongelooflijk.
The year that we went electric.
Ja, en als je dan kijkt naar van hoeveel kost dan de gemiddelde verkochte e-bike in Nederland. Want er zijn ook goedkopere modellen. We hebben er zelf ook ooit eentje getest, David, van Decathlon.
Ja, €799.
Ja, was ook nog oké, was te doen, toch? Herinner ik me.
Zeker weten. Je krijgt best waar voor je geld.
Ja, en dus dan komt het gemiddelde in Nederland van de verkochte e-bikes... komt uit op een prijs van €2.250. En dan zie je dus eigenlijk dat een aantal van die fietsen waar wij het over gehad hebben... die rond de 1900, 2000 zitten. Ja, die zitten gewoon netjes op het gemiddelde, hoor. Dus heel goed. Maar de marktleiders van al die verkochte e-bikes... dat zijn nog steeds wel de bekende traditionele merken. Gazelle en Sparta, die staan op 1. Met allebei 16% marktaandeel. Dus daar zie je ook wel aan af, dat is niet zo heel veel... hè, dat het een heel erg versnipperde markt is. Met op plek 4 Stella, ook een bekend merk... vanwege een ontzettende hoeveelheid reclamespotjes, hè.
En plek 3
dan? De ontzettende rollator, lelijke...
Die vind jij niet mooi, hè, die Stella's?
Oh, man.
Wie is nummer 3 dan, trouwens?
Nee, de Stella is nummer 3 en dan nummer 4 is Batavus. Ja. Dus dan heb je toch de grote jongen zitten al wel daar... qua verkoopaantallen in, want dit gaat natuurlijk ook over alle leeftijdsgroepen. En dan kom je op die... toplijst uit. En waarom kopen mensen zo'n e-bike? Hebben ze ook onderzocht. Dat was ook wel leuk hoor. 50%, 51% die zegt ik koop een e-bike omdat het gewoon makkelijker is. Ja. Lekker niet te hard hoeven te trappen. De extra snelheid is een belangrijk factor natuurlijk. Dat je niet zo hard je best hoeft te doen. En we zien ook wel dat er steeds meer e-bikes worden ingezet als vervoermiddel naar je werk. Nou ja, dat was vorig jaar natuurlijk met het openbaar vervoer. Nou ja, je wilde gewoon liever niet de trein in. Hè? Alles wat je zou kunnen gebruiken om op je werk te komen, maar niet tussen iedereen te hoeven zitten. Ja, ja, je ziet steeds, dus dat dat ook op komst is.
En wie weet hoe lang het moet duren. Vergeet de fiscale regelingen, die lease-constructies niet. Dat is geloof ik ook in 2020 veranderd.
Ja, dus daar heeft het ook wel een beetje mee te maken. Hè? Maar wij doen het nog niet zo goed als in Frankrijk. Want in Frankrijk hebben ze nu een nieuwe subsidieregeling. Dat als je een oud barrel hebt, een auto, die rijp is voor de sloop, zeg maar. Als je die kan je dan inruilen voor 2.500 euro subsidie op de aankoop van een e-bike. Nou, dat is de gemiddelde prijs van een e-bike.
Is wel top.
Ik zou dan gewoon een sloop zou ik al die auto's opkopen.
Ja.
Inleveren, nieuwe e-bikes mee kopen met subsidie en dan een winkel beginnen.
Ja, ga je gang. Het is een hele leuke tv-serie, denk ik.
En zijn Nederlanders tevreden over een e-bike?
Dat is ook, ja, dat is ook wel grappig. In die onderzoeken dan vragen ze ook allerlei dingen. En een van die dingen geef je e-bike een rapportcijfer. Een 8,5. Nou, dat is eigenlijk best wel goed. Dus mensen zijn ontzettend tevreden. En kijken of dat over een paar jaar nog zo is als de accu het niet meer doet. Maar dat blijft een issue. En nog één getalletje dan. Want het waren getalletjes aan het afwerken. Leuk, mooi cijfer. Hoeveel mensen hebben onze populairste e-bike video bekeken? En die is van november 2019.
Van David natuurlijk.
Van David. Met de, ja, die moet je echt even kijken. Daar legt David de verschillen tussen de
e-bikes
de
we zien allemaal uit. Het getal. We zien allemaal het getal in het draaiboek staan hier, Tony. Maar
komt ie. Ja, bijna 800.000. En als alle luisteraars die hem nog niet gekeken... Ja, het is een ongelooflijk getal. Als alle luisteraars die die video nog niet hebben gekeken... daarin wordt echt alles nog even in één keer uitgelegd. Het is echt een fantastische video. Laten we samen ervoor zorgen dat die de eerste Bright video is... met 1 miljoen kijkers.
Dat zou ik gaaf vinden.
Dat zou wel heel tof zijn, hè? Het gaat lukken, Dave.
Ik hoop het.
Ja, en dan nog even terugkomend op een ding dat jij vaak in die video's noemt, David. De plaatsing van de motor. Want we hebben het net al even gehad over die natuurlijke trapondersteuning. Er wordt dus ook al gevallen middenmotor, voorwielmotor. Wat is nou precies het verschil en wat zijn de voor- en nadelen?
Nou, in grote lijnen heb je 3 soorten motoren. Dus een achterwiel, een voorwiel en een middenmotor. En het is niet zozeer alleen het type motor dat het karakter van de fietsondersteuning bepaalt, maar de sensoren die erin zitten. En daar hadden we het net al over. Hè? Ja. Ik vertelde al van... En die combinatie van sensoren en met name bij een achterwielmotor en een middenmotor, als ik dat kort samenvat, geeft meestal de meest natuurlijke trapondersteuning. Dan kan je zelf bepalen of je nou 10 km per uur of 25 rijdt. En als je generaliseert, dan is het heel vaak bij een voorwielmotor. Die heeft een wat goedkopere sensor op de trapas. En dan krijg je dat karakter waar ik beschreef dat hij altijd, of je nou wel hard trapt of niet, naar de 25 km per uur gaat. Ja, en daarom hoor je mij daar steeds over praten in die video's. Ik heb een voorkeur voor die midden- en achterwielmotoren.
Oké, helder.
Ja, dat was ook nog wel, David. Wat moet ik me nog herinneren is dat op een gegeven moment dachten wij, ook als Bright, van mensen gaan hun eigen gewone fiets heel makkelijk ombouwen tot e-bike. Er waren een aantal producten waarmee dat kan.
Ja.
Maar echt heel erg doorgebroken is dat niet, hè?
Nee, ik heb er een paar van getest. Dus ik heb, ik weet niet meer welke fietsen, maar ik heb een paar fietsen zelf omgebouwd. Nee, het loont bijna niet. Want meestal koop je dan zoiets met een voorwielmotor. En dan ben je toch goedkope setjes €500 kwijt. Is het een wat beter setje? Ga je al richting de 1000? Ja, en zoals we gezien hebben, ik heb een Decathlon van 799 getest. Die niet mooi was. Dat was lelijk. Maar ik vond voor die prijs kreeg ik toch al heel wat fiets. Ik heb ook een paar fietsen van het Nederlandse merk Watt getest. Die waren ook redelijk betaalbaar. Die zagen er ook nog aardig uit. Zelfbouw, ik denk dat... behalve, ja, dat is een categorie... daar hebben we eigenlijk nog nooit iets mee gedaan. Dus misschien was het leuk om die gasten die dingen opvoeren. Dat mag natuurlijk niet, maar dat is ook wel leuk, hoor. Ja,
dat zijn Het zijn die jongens zelf.
Maar ik, ja. heb toen een fiets gemaakt, of een video gemaakt van zo'n zelfbouwkit. Jaren geleden, later heb ik er nog eentje van bij dezelfde leverancier gemaakt. Die is ondertussen failliet. Maar die eerste keer had hij een mountainbike. En daar zat een gashendeltje op. Daar hoefde ik dus niet te trappen. En als ik gas gaf, dan kwam het voorwiel de lucht in. En dat ding ging 90 kilometer per uur. Levensgevaarlijk, echt.
Jongen.
Maar stel nou, tot slot. Ik wil een e-bike aanschaffen. Dus niet zelf bouwen, maar eentje aanschaffen. Waar moet ik dan sowieso op letten?
Nou, koop gewoon in elk geval niet klakkeloos zomaar online een fiets omdat je hem mooi vindt. Ga gewoon naar zo'n dealer die allerlei merken heeft. En maak proefritten op verschillende fietsen. En dat doe ik niet zozeer alleen merken, maar waar ik het net over had. Probeer een fiets met een middenmotor, een voorwielmotor en een achterwielmotor. En dan ga je echt ontdekken dat die heel anders onderling fietsen. En dan zal je een voorkeur hebben en baseer je aanschaf op die voorkeur na het testen.
Goeie tip. En kijk de video's van Dave.
Dat spreekt zo voor zich.
Nou, dankjewel, Dave.
Graag gedaan.
En wat doen we met het hoorspel? In het hoorspel laten we elke week een techgeluid horen. En dit was het geluid van de afgelopen 3 weken.
Is het eindelijk gebeurd? Is het gelukt?
Het is eindelijk geraden, ja. Wat is het? De 3 tips voor nodig ook. Maar het is geraden. Mensen dachten aan een Joy-Con van Nintendo. Nee, was het niet. Of aan een volumeknop in een auto. Dat was al een stuk warmer, want het was de Sonos Roam. De draadloze speaker van Sonos die Erwin in zijn video onder water hield. En dan krijg je dat geluid wat je hoort. En dat wist onder meer Robin Sandbergen. Dus Robin heeft dat t-shirt gewonnen. Gefeliciteerd.
Jee.
Ja. Zo zie je maar. Heel goed opletten tijdens onze video's.
Precies.
En nog eens een keer een shirt winnen.
Zo is het. En wie weet komt het volgende geluid ook uit een van onze video's. Ik ben er niet op vast. Komt-ie. Als je denkt dat je weet wat het geluid is, stuur je antwoord dan naar podcast@bright.nl. Onder de mensen die het juiste antwoord insturen, verloten we zo'n gewild Bright t-shirt. Tijd voor een rondje kort nieuws. Beginnen we met Sony. Die heeft per 31 maart 7,8 miljoen exemplaren van de PlayStation 5 verkocht. En daarmee wordt de nieuwe spelcomputer iets sneller verkocht dan zijn voorganger. De PS4 verscheen op 15 november 2013 en was in april 2014 7 miljoen keer verkocht. En de PS5 die verscheen dus op 12 november 2020, zo'n beetje hetzelfde punt in de maand. En die is nu dus 7,8 miljoen keer verkocht. Iets meer. We kunnen dus ook uitrekenen hoeveel de PS5 in de eerste 3 maanden van het jaar is verkocht. En dat is namelijk 3,3 miljoen keer. Dat is dus minder dan in de eerste 3 maanden dat die beschikbaar was. Of in de eerste 2,5 maanden. Dat heeft alles te maken met het chiptekort. Want de vraag is gewoon veel groter.
Kun je nagaan hoeveel ze er meer hadden kunnen verkopen als er geen chiptekort was geweest?
Ja, stel je voor.
Want ik vind het eigenlijk nog verbazingwekkend hoeveel mensen dus nog uiteindelijk een PS5 te pak hebben kunnen krijgen.
Ja, dat ze toch precies. Nog eens kregen, ja. Want het is nog steeds niet te doen, hè, geloof ik. Het is echt heel lastig om dat ding te krijgen.
Nee, praktisch niet te krijgen, nee. Instagram werkt aan meer manieren voor influencers om geld te verdienen aan het platform. Dat zei Facebook-baas Mark Zuckerberg dinsdagavond tijdens een live sessie op Instagram met Adam Mosseri. Dat is het hoofd van het fotoplatform. En er moet een creator shops komen, een soort webwinkels waar influencers zelf producten kunnen verkopen. En Instagram wil ook gebruikers gaan helpen om een deel van de verkoopprijs te innen als iemand via hun foto's en video's besluit om een product te kopen. Omdat je dus gewoon een soort influencer bent. En tenslotte werkt Instagram aan een branded content marktplaats om makers en sponsors aan elkaar te koppelen. Zuckerberg zegt dat hij zo een middenklasse wil creëren onder influencers.
Nee, hij spreekt trouwens zelf niet meer van influencers, goddank. Want dat is dat een vreselijk woord, hè, jongens. Echt. Ja. Ik heb er zo'n hekel aan. Hij noemt het zelf creators en dat zie je bij meer Silicon Valley bedrijven. Vind ik een mooier woord.
Is ook
en
zo.
En de echte populaire jongens, die kunnen natuurlijk op allerlei manieren geld verdienen op Instagram met sponsordeals en zo.
Ja, die
maar
worden
die
benaderd.
Middenklasse waar hij het over heeft, ja, dat zijn de mensen die zijn niet heel groot, maar ook niet heel klein. En die zouden misschien een klein deel van hun inkomen daarmee kunnen verdienen. Misschien niet een hele boterham, maar het is al mooi als je met je hobby de helft van je boterham kan verdienen.
Ja.
Daar zijn ze gewoon niet goed in op dit moment. Gaat alles om de grote populaire accounts. Daar was de focus heel erg op. Heeft hij ook toegegeven. Best wel leuk zo'n live sessie met Zuckerberg. Ja, het viel mij nog mee dit keer. Hij kwam menselijker over dan normaal. Hij is normaal natuurlijk vrij robotachtig.
Ja.
Nou, zo begin je trouwens inmiddels toch aardig wat manieren te hebben om als maker in digitale media een boterham te kunnen verdienen. Hè? Podcasts kunnen dadelijk tegen betaling. Je kan een NFT uitbrengen als je wil. En nu ook op Instagram.
Ja, je kan allerlei abonnementen. Dat heeft Instagram nog niet. Abonnementen, dat ontbreekt er nog aan. Maar wie weet komen ze er ook nog wel mee.
Maar toch mooi, ja. Want als je nu zeg maar 10.000 volgers hebt, wat best wel een aantal is, dan kun je wat mee verdienen. Maar ja, er gaat geen merk gaat actief naar jou op zoek. Maar als je inderdaad een bemiddelaar hebt, en die bemiddelaar is Instagram zelf, nou, het is best wel leuk.
Maar ik vraag me wel of wat al die digitale bureaus die zijn ontstaan, hiervan gaan vinden.
Ja, dat is wel. Hè. Facebook gaat er wel tussen staan nu.
Ja, want waar ze in de strijd tegen Apple, zeg maar, over de tracking ID. Dan hebben ze het opeens voor en na over de kleine zelfstandige en de middenstander. En nu gaan ze eigenlijk op de stoel zitten van die digitale bureaus. Ja, oké.
Okay. Ja.
Cut out the middleman, hè? De middleman, de tussenuit. Ja, voor die makers zal het niet zo heel... Ja, die makers willen het liefst alles zelf doen eigenlijk, denk ik. En als zij niet meer te maken hebben met schimmige bedrijven, die affiliate links, waarmee ze een klein beetje geld zouden kunnen verdienen misschien. Als dat een beter proces wordt.
Schimmige, ja, die heb je ook. Maar er zijn natuurlijk ook gewoon hele prima bureaus. Ook in Nederland.
Ja.
Ja, voor branded content. Die kunnen dan op dat platform zitten, toch ook, trouwens. Zou ook nog kunnen. Op die marktplaats.
Ja, kan dat? Oké. Okay.
Denk het wel.
We gaan het zien.
Ah, dat scheelt.
Maar daardoor wordt Instagram eigenlijk nog meer ga over geld verdienen. Als je het allemaal op een rijtje zet. Hè? Ja. Het is al heel erg commercieel.
Het wordt steeds meer Telcel, eigenlijk.
Dan Zoom, de populaire videobeldienst, die maakt het videobellen leuker met virtuele achtergronden. De functie Immersive View is het mogelijk om gesprekspartners tijdens een Zoom-gesprek in virtuele achtergronden te plaatsen. En zo lijkt het videobellen weer een beetje op met elkaar in een vergaderzaal zitten. Je ziet meerdere mensen tegelijk, geen hokjes, maar gewoon alsof ze aan een tafel zitten. Dus dat lijkt een beetje op de functie Microsoft Teams, waarbij het lijkt alsof iedereen in een collegebank zit, boven en onder elkaar. Ja, en dat is toch wel wat leuker dan al die hokjes. En het schijnt ook gezonder voor ons te zijn om wat meer afstand te creëren, al is het virtueel. Onderzoek wees onlangs uit dat we ongemerkt moe en agressief worden van de hele dag kijken naar de hoofden van anderen, heel groot op ons beeld.
Ja. Nou, wees blij dat dit een podcast is.
Ja.
Zou ik bijna zeggen. Maar we zitten wel tijdens het podcast te videobellen met elkaar trouwens. Voor het beeld. Ik vind het wel raar dat Zoom daar zo laat mee komt. Want dit is toch iets wat ze tijdens de hoogtijdagen van het thuiswerken, daar komen ze nu nog mee. Maar wel een fijne toevoeging hoor, dat wel.
Ja.
Maar het voelt wel alsof zij een beetje te traag zijn met alle vernieuwingen.
Ja, wie gebruikt Zoom nog eigenlijk, vraag ik me af. Ik bedoel, alle bedrijven zijn waarschijnlijk helemaal overgeschakeld op Teams, tegen wil en dank trouwens, maar goed. Wij zijn zelf inmiddels weer van Teams overgeschakeld op Slack bellen. Wel zo praktisch trouwens en minder geheugenvretend op gemiddelde computer.
Ja.
Ik krijg ook nooit meer een uitnodiging voor een meeting in Zoom.
Ja, ik wil steeds minder.
Ik denk echt dat Microsoft Teams heeft die strijd gewoon gewonnen. Die hebben ook bekendgemaakt dat ze 145 miljoen actieve gebruikers hebben.
Hallo.
En Zoom meldt die actieve gebruikers niet. Die hadden toen ooit een getal van 300 miljoen sessies in april. Hebben ze later moeten zeggen, het zijn geen gebruikers, het zijn sessies. Nou, dan weet je wel, dat zijn echt fors minder gebruikers. Volgens mij is Microsoft gewoon de winnaar geworden.
Zo.
Ja.
Ondanks dat het op de Mac inderdaad gewoon, dat heeft Microsoft al toegegeven. Die Mac-app is niet goed en daar komt een update. Hopelijk komt die snel.
Ja, mag ook wel. Maar, ter afsluiting hebben we natuurlijk nog wat tips voor je. Beginnen we met David.
Ja, ik ben een heerlijk e-book aan het lezen. The Code Breakers. Dat is van Walter Isaacson. Dat is ook de auteur van de beroemde Steve Jobs biografie. En dit boek gaat over CRISPR. Kort samengevat, dat is eigenlijk de cut, copy en paste gereedschap waarmee je DNA
kan manipuleren en veranderen. En daar hebben wij allemaal nu mee te maken. Want mRNA, dat heb je vast gehoord van Pfizer en Moderna. Vaccins in verband met COVID. Die zijn onder andere, geloof ik, met dit soort technologieën gemaakt. Heel goed boek.
Ja, dat CRISPR, man. Dat is echt een Nobelprijs materiaal. Wat een vinding is dat, man. Wat een revolutie.
Ja, dat is de grote revolutie die er nu aan gaat komen.
Ja, dat hoor je.
Echt de biologie echt aanpassen naar wens. Dus dit is echt heel groot. En het is lekker geschreven, heel toegankelijk.
Dat klinkt goed. Tony, jouw tip.
Ja, ik ben er weer, jongens, op Netflix. Ik heb me weer aangemeld.
Jee,
heel leuk. Ik heb er nu ook een tip die je pas later deze week kan kijken. Dat zal ik straks wel uitleggen. En dat is een animatie sci-fi comedy voor het hele gezin. Het heet The Mitchells versus The Machines. En ik vind het echt grappig gedaan. Niet alleen de tekenstijl, maar ook gewoon, er zit ontzettend veel humor in. En vooral omdat het gaat over een gezin. En die gebruiken gewoon gadgets zoals wij ze zelf in het dagelijks leven gebruiken. En dat zie je niet altijd in series. En het zit boordevol met internethumor en memes en gedrag van ouders en kinderen. En het is echt leuk. En het gaat uiteindelijk over een gezin dat de wereld moet gaan redden van een robot-apocalypse. Het is gemaakt door een aantal bekende regisseurs. Door Sony. En die zou deze animatiecomedy eerst in januari 2020 in de bioscoop uitbrengen. Ongelooflijk, hè? Ja, dat is toen uitgesteld en uiteindelijk nog een keer uitgesteld. Toen heeft Netflix het opgekocht voor meer dan 100 miljoen.
Zo.
Dus nu is The Mitchells vs. The Machines op Netflix te zien vanaf 30 april.
En jij ging nog iets uitleggen?
Ja, vanaf 30 april, omdat wij hebben gewoon fans onder onze podcast. Die werken bij Netflix, dus die vroegen gewoon, willen jullie niet streamers hebben? En streamers, dat is de term voor dat je dus een speciale link of code krijgt, zodat jij als media alvast iets kan kijken wat nog niet online is.
Ja, dat willen we
wel. Om daar een mening over te vormen. En dat vond ik eigenlijk wel grappig om een keer te doen. En dit vond ik echt een leuke serie. Ik ben zelf niet eens de doelgroep. Ik heb het toch hartstikke leuk om naar te kijken. Dus wie weet ga je de komende weken misschien nog wel meer dingen horen die wij als eerste hebben kunnen kijken. Leuk, hè?
Ja.
Want Amazon ook, hè? Daar geldt het ook voor. We krijgen Amazon ook dat soort dingen toegestuurd nu inmiddels. Dus wordt leuk.
Hartstikke leuk. Even dan jouw tip.
Ja, ik wil nog even. Ik heb volgens mij aan het begin van het seizoen, het tweede seizoen van For All Mankind, heb ik het ook genoemd. Dat was toen naar aanleiding van de gastrol, fictieve gastrol voor Wibble Ockels in die serie. Dus een fictieve serie met een soort alternate history. Waarin niet de Amerikanen, maar de Russen als eerste op de maan landen. En nou, die space race die loopt eigenlijk decennia lang daardoor door. Maar inmiddels is nu het tweede seizoen afgerond. En die finale, ik ga er helemaal niks over zeggen.
Nee.
Want ik wil ik wil niks spoilen. Maar mijn god, echt een van de beste seizoensfinales die ik misschien wel in het afgelopen half... Nou, in ieder geval het afgelopen half jaar heb gezien. Erg goede serie. Als je er nog niet aan begonnen bent, doe dat zeker. Er zijn dus nu twee complete seizoenen op Apple TV Plus. Echt een aanrader.
Ja, helemaal eens. Het is steeds beter te vangen, ook op allemaal apparaten, Apple TV Plus. Je hoeft daar echt niet te... Ja, vroeger kon je alleen met de Apple TV dat bekijken. Nou, inmiddels heel veel tv's kunnen het. Spelcomputer zit het op. Als je ergens een nieuwe Chromecast vandaan haalt, kan je het zelfs, zit ook zelfs Apple TV Plus op nu. Ja, weet je, check dat even. Het is echt ontzettend goede serie, ja. En ik heb ook nog een tipje. En het is een film. Ook eentje die nog uit moet komen. Ook op 30 april. Deze is op Disney+. En dat is de film Nomadland. Ik heb hem zelf ook nog niet gezien. Maar hij moet wel goed zijn, want hij heeft de Oscar voor beste film, beste regie en de beste vrouwelijke hoofdrol gewonnen. Dus dat pleit wel voor die film. Het is een film van de Chinese regisseuse Chloe Zhao. Met Frances McDormand in de hoofdrol als moderne nomade die door Amerika trekt in een busje. De muziek is van Einaudi. Dus dat belooft heel veel goed.
Dat is wel lekker, hè? Dat je die Oscar-winnaars gewoon binnen een paar dagen kan streamen.
Ja.
Tja,
dat is het voordeel van deze tijd.
Ja, dit lijkt er beter op. Ja.
Ja, het is wel anders als vorig jaar. Want toen won Parasite. En die kon je vervolgens wekenlang nergens zien in Nederland. Niet in de bioscoop, want die was dicht.
Via de legale routes niet, nee.
Nee, of ja, hoe zat het nou? Ja, nee, de bioscoop waren toen al dicht. En legaal was hij nog nergens te huren of te koop. Nee, was heel gek. Dus het is fijn dat dat nu kan.
Nou ja, nu moet je een abonnement hebben. Dat is weer. Parasite kon je uiteindelijk wel on-demand kijken. En nu, ja. Nomadland, ja. Moet ik dan...
Moet je abonnement
hebben. Die heb je net opgezet, ja. Hè, denk ik.
Ja.
Ja, nou, we hebben weer 3 videodiensten genoemd in de tips, jongens.
Zo is het. Bedankt weer voor het luisteren. Laat gerust iets van je horen. Mail naar podcast@bright.nl. Zoek ons op YouTube, Facebook, Instagram, TikTok en Discord. Tot volgende week.
Bye.
Yo.